Wij lezen zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 4. Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord luidt nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het antwoord nee, hij geen zin. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeborene en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Schrijven wij hierboven, in hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij of God ons zo verkeerd geschapen heeft, waar die verdorven aard des mensen dan vandaan komt, en of wij zo bedorven zijn dat we gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, wij. De wedergeboorte, dat komt ook nog wel aan de orde in de overdenking van de catechismus. Misschien kunt u zich herinneren dat wij bij de overdenking van zondag 2 bepaalde klemtonen hebben laten vallen. Aangaande de ellendekennis, de kenbron van de ellende, en wie leert ons die wet? En toen hebben we gehoord, Christus. Die leert die wet. Waarbij wij hebben gesteld, als het gaat om de zaligmakende bediening van de Heilige Geest, kan dat ook niet buiten die borg en middelaar. Anders zou je een soort algemene overtuiging voor gaan houden. Dat zal nu in zondag 4 ook aan de orde komen. En ik hoop dat wij alle onze aandacht erbij mogen hebben. Met wat daar nu van gezegd wordt, bedoel ik weer niet iets anders voor te stellen dan in het verleden. Maar zoals ik bij zondag 2 zei, sommige zaken, zo God wil, nog iets duidelijker te benadrukken. Die zondag 4 komt dus weer met een vraag. Er zijn al meer vragen gesteld. Of God ons dan zo verkeerd geschapen heeft? En waar komt dat dan vandaan? Maar dan gaat zondag 4 nog even mee verder. Is dat nou rechtvaardig dat God in zijn wet van die zondaar eist wat hij niet doen kan? Hoe moet je dat nou uitleggen? Waar moeten wij met die vraag naartoe? Je kunt zeggen, ja. Het is vermetelheid dat een mens dit vraagt. Hij tracht zich op alle mogelijke manieren aan het oordeel te onttrekken, aan de schuld te onttrekken. En hij is het met God niet eens. Dat weten we wel, dat Adam zo is. Maar, en hier heb je een zeer belangrijk punt. Laat uw gedachten daar eens over gaan. Kunnen wij zeggen dat God na de zondeval op dezelfde manier zichzelf heeft geopenbaard aan het schepsel als voor de zondeval? Kunnen wij dat stellen? Want deze vraag verplaatst ons, naar ik aanneem, voor en na de zondeval. Die vraag gaat er dus vanuit, min of meer, God eiste voor de zondeval dat het schepsel zijn wil zou doen. Van harte. Hem liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Ook al behoefde die wet dan nog niet gegeven te worden in de vorm van de 10 geboden. Het is ongetwijfeld bekend geweest bij Adam en Eva wat de wil van God was. En nu meen ik dat de achtergrond van deze vraag is. Toen, voor de val, stond de Heere tegenover de mens als rechthebbende. Hij had recht op mensenliefde en erkentelijkheid. En nou grijpt deze vraag weer terug en zegt, ja, God is gebleven waar hij stond. God gaat van zijn eis niet af. God is dezelfde gebleven. En die eist, krachtens dat verbond, volkomen gehoorzaamheid, liefde en een allergenegens willen. Dat is toch wel de gedachtegang die je hier op de achtergrond ziet. En zoals wij dat elkaar voorhouden. God blijft staan, ook al is de mens van zijn plaats afgegaan. God kan zichzelf niet verloochenen, dus moet God op hetzelfde punt blijven dat wij zijn wet vervullen moeten en dat wij daardoor de ziel die dat doet, die zal leven. Maar nou de vraag, is dat zo? Is dat nou echt zo? Kun je nou zeggen, als het ging over de zaligmakende bearbeiding van Gods geest, dat God op dezelfde wijze op dat punt bleef staan? Heeft God zoiets tegen Adam en Eva gezegd? Nou zijn jullie verloren, dit is je straf, en nou eis ik van jullie dat je mijn wet vervult. Dan kun je zalig worden.
Ik kan dat niet vinden. Je leest wel dat de Heere na de zondeval de mens tot zich roept. Hij zegt niet, ik moet mijn beeld terug. Hij zegt, waar zijt gij? Wij vreesden, want we zijn naakt. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Of hebt ge soms van die boom gegeten, waarvan ik gezegd had dat gij daarvan niet zoudt eten? Zo komt God. En dan komt hij met de belofte dat hij zelfs scheiding zal maken tussen vrouwenzaad en slangenzaad, en dat het zaad van de vrouw de overwinning zal behalen op de Satan. Wij noemen dat de moederbelofte, het oudste evangelie, de openbaring van Gods genade en ontferming. Zou je nou kunnen zeggen, en nou spreek ik tot degene die leven onder het dierbaar evangelie der zaligheid, onder degene die leven onder de beademing van het woord van God, zou ik nou mogen zeggen dat God is blijven staan op het punt waar hij stond, en dat hij net als bij Adam en Eva eiste alles, liefde eist alles, ja, misschien denk je, man, wat haal je nou aan? Ja, denk er eens over na. Kunnen wij terug, bedoel ik, naar voor de val? Kunnen wij terug in die zin, alsof er niets gebeurd is? Ik weet wel, het onderwijs maakt een bepaalde methode nodig, dat je nou eenmaal de zaken uitzet tot lering en onderwijzing. En die manier van onderwijs, die vraagt ook onze gedachten. Of we daarin door die lieve Heilige Geest mee mogen leven en mee onderwezen mogen worden. Maar iedere methode heeft iets methodisch, dat begrijp je wel. Maar de vraag, die klemmende vraag. Kun je nou zeggen, op dit moment, levende onder de openbaring van het woord van God, dat er alleen maar is die God die op zijn plaats is blijven staan, en wij die van onze plaats af zijn gegaan? Is dat alles? Zouden wij dan misschien niet gaan verloochenen het onuitsprekelijk wonder dat God bij Adam al als de eerste gekomen is? Dat God gekomen is als de eerste. En dat hij, dat mensenkind, dat mensenpaar, dat bevende voor hem vloot, dat hij dat geroepen heeft tot de woorden van het eeuwige leven, tot het woord van zijn belofte. Kijk, weet je waar ik heen wil? Het is veel erger. Als dat we zo even vragen, opstandig of leerstellig, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Het is veel erger. Want het woord stelt ons in een situatie dat wij niet als Adam in de staat der rechtheid verkeren. Maar het woord stelt ons in de situatie dat wij in de staat der ellende verkeren nu. En in die staat der ellende heeft God zich in zijn genade willen openbaren. In zijn ontferming, in zijn opzoekende liefde, uit die stille raad van de vrede, waarin hij van eeuwigheid heeft onderhandeld over de borgtocht voor zijn uitverkorenen. En uit dat verbond trad God Adam tegemoet en hij riep hem. En uit dat verbond kon de Heere zeggen, gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren, in plaats van gij zult de dood sterven. Want de dood sterven, na die aanvankelijke woorden van God, die aanvankelijk werden geopenbaard, dat betekende de drievoudige dood, geestelijk, lichamelijk en eeuwig. Als God tegen Adam en Eva zegt, gij zult tot stof wederkeren, dan merk je dat de verdoeming uit dat oordeel is weggenomen. Want vergeef me dat ik het zo zeg, tot stof wederkeren, dat is niet het ergste. Tot stof wederkeren, dat kan pijnlijk zijn, omdat in ieder creatuur de wil zit om te leven. Omdat ieder creatuur zich vastklampt aan het zichtbare. Maar wij weten uit het woord van God, dat is het ergste niet en het laatste niet. Veel erger is als wij na die lichamelijke dood in de klauwen van de eeuwige dood verzinken. Dan voel je zelf aan dat God ten aanzien van Adam en Eva niet optrad met de woorden, ik blijf op mijn punt staan. Je zou het doen. Nee, dat kon niet meer, want zij waren niet meer blijven staan. Als God op die manier zou zijn blijven staan, dan had onmiddellijk het vonnis van de eeuwige dood aan Adam en Eva voltrokken moeten worden. Maar het werd niet voltrokken. En God de Heere kwam niet tot Adam en Eva met de eis dat zij door de werken behouden moesten worden. En dat zij door de vervulling van de 10 geboden de hemel zouden kunnen verdienen. En zo kwam ook God niet tot Noach. En tot Abraham. God kwam niet tot ze met de woorden, ik blijf staan en jullie moeten maar bij mij komen. God kwam in een onuitsprekelijke ontferming. Die trad als het ware uit zichzelf naar die wegloper, die verlorene toe. Dat is wat zeg niet. Nogmaals, dat wij daarin deze vragen en antwoorden terzijde schuiven. Maar ik heb gezegd, een bepaald accent, wat soms nog duidelijker mag worden in je leven, dat wil ik u zo graag doorgeven. Nu zou ik bij wijze van spreken kunnen zeggen, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het is toch gemeen om tegen een lamme te zeggen, ga eens een eindje lopen. Of tegen een blinde, lees eens in dit boek. Nu zou ik willen zeggen, nee, God doet de mens geen onrecht. Daaruit blijkt juist zijn genade en ontferming. Dat hij zijn wet heeft geopenbaard. En dat hij later de woorden horen deed op de Sinaï. Want daaruit blijkt dat die hoge God die wegloper niet opgegeven heeft. Maar dat hij hem nawandelt en dat hij hem opzoekt waar die zich ook bevindt. Zeg, ja, maar dat komt dan toch op hetzelfde neer. Noem het dan genade. Dat de Heere God in zijn wet tot mensen spreken wil, zoals hij met geen volken wilde handelen, die zijn getuigenissen moesten missen. Maar dat is toch precies hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Want in de openbaring van de wet maakt de Heere zich bekend als de verlosser uit Egypte. De Heere maakt zich bekend van als de bevrijder van dat slavenvolk die daar in Egypte ook waren aangestoken door de afgodendienst van de Egyptenaren. Die door God later worden verweten dat ze daar reeds Milkom en bepaalde goden met zich droegen. Die ze daar in Egypte al gediend hadden. Dat is nou juist de sleutel als het ware. Onrecht. Is dat onrecht dat die trouwe God afziende van onze daden die we in Egypte gedaan hebben. Van ons ongeloof dat die trouwe God toch wilde spreken. Dat hij toch zijn wil bekend wilde maken. Dat is toch geen onrecht. Je zou eerder zeggen dat is een mens nog niet waard. Dat God een woord aan hem verspreekt. Speelt. Nou voel je aan. Die wet van de Heere. Waarin hij zichzelf bekend maakt. Als de redder. Als de bevrijder. Als de God van het paaslam. Van het bloed. Nou voel je, nou kun je twee kanten uit. Nou kun je die wet of uitleggen als, ja, God blijft op zijn punten staan en hij eist van ons. En wij zijn gevallen zondaren, wij kunnen dat niet doen.
God heeft natuurlijk altijd gelijk. Die kun je geen ongelijk geven. Nou ja.
Dan zal het wel zo zijn. En dat is niet de hele waarheid. Er zit er wel, natuurlijk, zit overal waarheid in, maar dat is niet de hele waarheid. God heeft dat volk aangesproken als zijnde de God van de ontferming, van de verlossing. God heeft zichzelf geopenbaard als degene bij wien alle heil te verkrijgen is. God heeft zichzelf geopenbaard als de God die het offer geeft en het altaar. De God die vergeeft. Voel je dat niet? Dat met eerbied gesproken. De heilige wet des Heren, zoals hij na de val geopenbaard wordt. Duidelijk op Sinaï. Dat ergens is. Belofte van de levende God. Belofte. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden been hebben, nog enige gelijkenis. Dat belofte is van God. En dat belofte is met het oog op het offer, op Christus. Het lam Gods. En dan gaan we een stap verder, mensen. Opdat we niet halverwege blijven hangen. Want een mens voelt zichzelf onwillig of onmachtig. Want ja, we zijn nou eenmaal gevallen mensen, er is niks aan te doen. En vervloekt is ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ja. Maar nou komt het woord en dat zegt het is nog veel erger. Het is nog veel erger. Mijn geest zal u overtuigen van zonde, omdat je in mij niet geloofd hebt. Je houdt een spiegelgevecht buiten de Heer Jezus met bepaalde leerstellingen. Daar tracht je in weg te kruipen. Dat God geen onrecht doet. En dat hij wel barmhartig is en ook recht, maar ook rechtvaardig. En er is meer. Er is meer. God heeft toch beloofd. En hij heeft toch het grote zaad voorgesteld. Nou moet er wat gebeuren. Nou wordt het van 2-1. En hoe het uitvalt, dat weet ik niet. In ons leven, dat weet ik niet. Maar nou zal je merken, als het niet hier is, dan zal het op de dag van het oordeel gaan. Dat je niet zo verloren gaat. Ja, God is wel rechtvaardig dat hij van me eist. Want ik ben van mijn plek afgegaan en God is blijven staan, dus. Zo zullen wij niet in het oordeel verschijnen. In het oordeel zullen we verschijnen als vijanden
van de genade.
Vijanden van de Heer Jezus Christus, die niet gewild hebben dat hij koning over ons zijn zal.
U zegt, nou ja, dat staat in de Bijbel, ja.
Ja, maar je moet eens kijken als een mens daarop aangesproken wordt, hoe wakker dat hij wordt. De meest dodige mensen, die komen in het geweer als je zegt, ja, je bent met al je rechtzinnigheid, ben je nog remonstrant. Want je zit in de hoek. Je bent een gevallen mens. Je zegt, Heer, bekeer me toch. Misschien komt het me te beurt.
Maar je durft niet het woord van God in de ogen te kijken. Dat ons aangrijpt. Die geest, die zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven.
Laat ik het nou eens heel scherp zeggen. God weet wel dat we zijn wil niet hebben gedaan in het paradijs en daarna ook niet. En dat we er ook geen zin in hadden.
Dat weet God wel.
Ik zou bijna zeggen, daar komt God ook wel op terug, maar hij komt op nog wat anders terug.
Omdat ze in mij niet geloven. De redder, de verlosser. Was het niet precies hetzelfde als bij Israël?
Ze zeiden ook, natuurlijk is God rechtvaardig. Al wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Daar heeft God recht op. Dat is die waardig.
Maar ze geloofden niet in de verlosser. Ze geloofden niet in die redder.
Die uit stenen Abraham kinderen kan verwekken, die in dat dorre oord rivieren uit de steenrots voort kon brengen, die ze met manna verzadigde.
Daar liep het kardinale punt over. Toen zochten ze, en die lijn ving je door heel Israël heen, of een brute onverschilligheid, alles overboord gooien, of aan de andere kant, zij zochten een gerechtigheid op te richten buiten het geloof. Als door de werken der wet. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Wou je daar nou God de schuld van geven? Dat zij zich hebben gezocht een gerechtigheid op te richten uit de wet.
Moeten wij dan zeggen, nou dat zat erin. De Heer heeft ze zo verleid, die mensen. En die heeft tegen die mensen gezegd dat ze door de werken zalig kunnen worden en moeten worden.
Dat kun je toch niet zeggen. Staat toch duidelijk in de schrift. Het vreselijke. Dat God zijn dienaren zond. Van wie ze sommigen doodde en mishandelde. En ten laatste zond hij zijn zoon. En ze zeiden, komt, laat ons hem doden. Dat is de erfgenaam. Dan zal de erfenis voor ons zijn. Wat is nu de verdieping in deze vraag en de overdenking van deze zondagafdeling dit.
Wij hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We zijn niet alleen van het spoor der gerechtigheid afgegaan in het paradijs. Maar, want God is niet blijven staan. Hij is nog dichterbij gekomen. Hij is nog dichterbij gekomen. We zijn van het heilspoor. En heil, dat betekent redding, verlossing. Daar zijn wij van afgegaan. Kijk, nou ga je eens een ogenblik voelen, want zo wordt het nou ook geleerd. Zo wordt het ook geleerd, hoor. We kunnen wel een heel verhaal ophangen over onze diepe val en bombreuk. Daar zullen we ook maar wat van verstaan. Dat we nou een levensgemeenschap of een doodsgemeenschap vormen met die eerste Adam. En dat de dood zo doorgegaan is tot alle mensen. Daar hebben we ook iets van gestaan. Maar we zullen voortgeleid worden. En dat zal waar het God behaagt. De breuk zijn in ons harde leven. Daar zal de Heilige Geest nou ons in leiden. Dat we nou vijanden zijn van onze eigen zaligheid. Vijanden van een goeddoend God. Want wat eist de Heere van u vandaag de dag nog? Dan om recht te doen. En ootmoedig te wandelen voor het aangezicht uw. Heere, is er niet zo gij hem vreest, verhoging? Ja, laten we die kant eens noemen. Is er niet verlossing, vergeving bij de Heere, vernieuwing? Je kan wel zeggen, dat moet ik zelf doen, maar het heeft de Heere toch geopenbaard. Hij heeft toch gezegd, ik zal uw stenen hart wegnemen en ik zal u een vleeshart hart geven. En ik zal mijn wet in het binnenste van u schrijven. Heeft hij toch gezegd? Wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Om tegen God te antwoorden. Als het zo is. Want dan gaat het niet zomaar over Adam en Eve in het paradijs. Dan gaat het erom dat ik vandaag en gisteren die trouwe zaligmaker niet heb geloofd. En dat ik zijn dierbare belofte, ik zou maken dat ge een walging aan uzelf zult hebben, dat ik dat niet heb geloofd. En als die Heere gezegd heeft dat er bij hem een overvloed is van duurachtig goed, ik heb het niet geloofd. En dat hij alle overtredingen uitdelft als een nevel. En telkens weer opnieuw begint. Telkens. Ik heb het niet geloofd. Kijk, en daar wordt nu de zonde ontmaskerd. Niet alleen als hier zitten we. En hier zijn we dood. Maar hier wordt de zonde ontmaskerd als vijandschap tegen die God die tot hun behoud zijn wet heeft gegeven. O, wanneer dat, en dat komt hoor, als we bij het huisgezin mogen behoren, dan komt er een ogenblik dat je dat toch bij de keel grijpt. En dat je niet rustig kunt zijn door te zeggen, ik ben in Adam gevallen. En ik lig maar dood in de zonden en misdaden. Want dat het je op de ziel gebonden wordt. Wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij heeft gezegd dat hij vroeg en laat bezig geweest is. Maar we hebben niet geluisterd. Alles heeft hij gedaan aan zijn wijngaard wat er te doen was. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Kijk. O, daar moet het heen, hè. Want de mens zit gevangen in een stelletje boeken en stellingen. En hij praat erover en hij strijdt ervoor. De een voor dit en de ander voor dat. Terwijl die nooit is op het punt aanbeland. Heere, ik ben een zondig mens. Ik heb uw waarheid niet geloofd. En zo werkt het nou. Ja, ik wil geen palen of perken stellen. Maar ik wil u ook de ruimte niet gunnen en mijn eigen niet. Om met deze vragen nou eens aardig bezig te zijn. Zwart op wit. Nee, God heeft de mens goed geschapen. Want zo intens goddeloos zijn wij nou dat wij net doen. Alsof er niks verder gebeurd is. En alsof God niet gesproken had uit die eeuwige vrederaad van ontferming. Gaat de mens die kant uit? Nee. De pijl ligt verder. Wij zijn van het heilspoor af. Dan kun je wel eens veroordeeld worden. Niet omdat je gedoopt bent. Maar dat je voelt het zou beter zijn. Als je nooit gedoopt was. Dan onder het licht van dat evangelie. Van die belofte. Voor eeuwig verloren te gaan. Dan kun je wel eens bibberend naar de kerk toe gaan van binnen. Dat je verwacht dat er vuur van de hemel daalt. Om jou te verslinden. Waarom? Omdat je zo'n gevallen mens bent. Ja, ook. Maar nog meer. Nog meer. Omdat je God. Die verlosser Israël. Die zich openbaarde als een man en als een bruidegom. Dat we hem niet hebben geëerd. Niet hebben vertrouwd. En dat we met vele boeleerders geboeleerd hebben. Dan kun je wel eens een ogenblik vervuld worden van walging aan jezelf. Omdat je in het paradijs, ja ook, maar ook omdat je nu in het heden der genade, de wel aangename tijd, de dag der zaligheid, geen acht geslagen hebt op dat eeuwig evangelie van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En dan weet je, het geloof is een gave van God, maar ook een belofte van God. Dan weet je dat uit hem alles is. En toch geef je je eigen de schuld. En voel je nu al aan, niet alleen omdat je gevallen bent, maar je voelt nu al aan dat je straks niets zou kunnen zeggen tegen die God, tegen die Christus. Maar dat je eerder zou zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons vanwege de schrik desgene die op de troon zit. Wij zijn gevallen zondaar. Dat zijn we. Maar het woord gaat als een ploegschaarde doorheen. En als het pijn doet, het geeft niet. En al voel je hart bijkans bersten de tegenin. Want zo is een mens. Want hij wil er niet aan dat hij niet uit genade zalig wil worden. Maar dat geeft niet. Maar het woord zal beroering brengen. Onder dorre doodsbeenderen. En het woord zal ons de ruimte ontnemen. Zodat we op duizend vragen geen antwoord kunnen geven. Ja, dat we nu reeds overtuigd worden in ons leven. Dat we straks in het oordeel geen woord meer zullen kunnen zeggen tegen God. Omdat de indrukken van zijn rechtvaardigheid nu al ons overtuigen. Dit was. Oh, dat is zo'n, ik kan er niet uitkomen. Persoonlijk kan ik er nooit uitkomen. Hoe dat al die verbanden liggen. Van zonde en genade. Maar één ding, dat leert de praktijk. Als het dreigt fout te gaan in ons leven. Ja, dan moeten we toch erkennen. U hebt gelijk. Gij lieden wil tot mij niet komen. Dat is dan ook een wonder als de Heere zulke ellendelingen die overtuigd zijn. Dat ze de weg van het heil niet hebben begeerd. En dat ze wel gedoopt zijn in zijn heilige naam. Maar ze zijn nooit bij die heilige God geweest om te zeggen, Heere, ik kan niet, ik wil niet, wil u. O, daar blijft niets over. En toch werkt het werk, het woord zo. En je voelt aan, voel je nou ook het gevaar. Ze hebben het wel eens over, ja, dood spreken, nou is dat ergens onzin. We zijn natuurlijk allemaal dood. Maar heb je wel eens afgevraagd, hoe komt dat toch, dat die mens, dat veel mensen, met een uiterst rechtzinnig prediking, en waarin het als een paal boven water staat. En dat is ook zo. De uitverkoren hebben het verkregen. Heb je wel eens afgevraagd. Hoe komt dat toch dat die mensen daar allemaal nog onder zitten? De een uit gewoonte. De ander uit bijgelovigheid. Maar ik wil niet generaliseren. Dit kan komen doordat we in de prediking de laatste stap niet durven doen. De laatste stap. Omdat we niet durven te profeteren tegen de dorre doodsbeenderen. Daar kunnen we alleen maar van profiteren. Misschien worden je oren nog eens geopend. En als het nog eens gebeurt. Maar om te profeteren tegen de dorre doodsbeenderen. Dat schijnbaar zinloze werk. Kijk, dat is een volgende verdieping. Dat is een volgende verdieping. En dan zie je toch vaak dat de mens in beroering komt en in beweging komt. Als het gaat over het woord en de sacramenten. Dan komt hij in beweging, dan komt het innerlijk verzet. Want ja, hij moet de Heer Jezus toch verwerpen, want hij is toch een gevallen schepsel. Maar om nou te aanvaarden dat dat nou juist zo schrikkelijk en schandelijk is. Dat in de natuur zou het toch onverdraaglijk zijn als een weldoener, een redder. Ten slotte vermoord en verguisd wordt door degene aan wie hij heeft wel gedaan. Moeten we dan niet zeggen, nou veel erger doen wij. God doet de mens geen onrecht. Want die eisende God is de God der verlossing, der offerande, de God van de nooit begonnen eeuwigheid, van de raad des vredes, de Vader van de Heer Jezus Christus, die Adam riep en Abraham riep en beloofde: ik zal uw God zijn en uw zaadschot. God geef ons dat, want dan staat deze vraag, dit stuk staat met recht in het teken van de enige troost. Want dan kan dit stuk niet gemist worden. Kan niet gemist worden. Want juist in deze stukken, zoals ik ze nu voor mag houden, daar komt dan juist de jammerlijkheid, de schandelijkheid van onze ellende staat openbaar. Dat we de maat hebben volgemaakt voor de levende God. Dan zal ook het wonder, o dat God het toch in onze harten brengt, dat wonder, dat zal dan ook alleen een godswonder zijn. Dat de murmureerders de lering zullen aannemen. En dat de dwalende van geest tot verstand zullen komen. Maar we zullen ook zeggen, als ons gevraagd wordt, is dat nou wel rechtvaardig? Hou op met je gewauwel. Wat wou je tegen een goeddoend God, die van de morgen tot de avond ons overlaat met zijn gunst bewijzen? Wat wou je tegen die God inbrengen? Heb je er wat op tegen? Denk je dat het voor niks zal zijn als God de mens voor eeuwig buitensluit? O, om dan als zo gans verloren, uitgebeden, vijandig doden, bij die God terecht te komen, door die God. Heere, bekeer mij, want ik ben onbekeerd. Zo zal ik bekeerd zijn. Genees me toch, zo zal ik genezen zijn. Want het is hopeloos. Het is zo veel erger als de mensen met de mooie stellingen zeggen. Dat weet ik wel, heren, dat ik doodgevallen ben. Maar dat ik ben wat ik ben op dit ogenblik. O God, zo gij in het recht wilt treden. En gade slaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan staan? Wat is dan die offerande noodzakelijk, gepast en dierbaar, onmisbaar? Want dan is het ook inderdaad zo. Buiten die Heere Jezus Christus, wat hou je dan over? Niets. Zonder hoop, zonder God in de wereld. God zegene het aan onze harten. Amen.